1 Johannes 3 vanaf vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woorden, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en we zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. Tot zover. We hebben reeds gezien hoe de apostel hier eigenlijk drie hoofdstukken lang blijft bij hetgeen hij van den beginnen schreef. Namelijk hetgeen hij schreef aan het begin van deze brief. Het gaat namelijk om dat woord dat geopenbaard is en dat verkondigd werd, opdat degenen die het woord aanvaarden gemeenschap met elkaar zouden hebben. En hun gemeenschap zou ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En hun blijdschap zou vervuld worden. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zou hen reinigen van alle zonden. Enzovoorts. En dat niet alleen zou het hart gereinigd worden, maar zelfs de wandel, dan wel de ziel, zou gereinigd worden. En daarover in het bijzonder ging het in het voorgaande gedeelte van 1 Johannes 3, waar gezegd wordt dat wij als kinderen Gods inderdaad verlost zijn of worden van de macht, de slavernij van de zonde. Want daar komt er in de praktijk op neer. Onder het motto, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Zoals we vorige keer ook gelezen hebben uit Johannes hoofdstuk 8. En wij worden inderdaad verlost van de slavernij van de zonde, opdat daardoor ook inderdaad de werken des duivels in ons althans verbroken zouden worden. Dat was vers 8 van 1 Johannes 3. In de praktijk betekent het dat onze levens niet beheerst zouden worden door de zonde en daarom trouwens ook niet door de wet, maar onze levens zouden bepaald worden door de uitwerking van dat woord dat wij van het begin gehoord hebben. De uitwerking van het woord dat door de Heer zelf geopenbaard is geworden, waarvan we ook kunnen zeggen dat het geopenbaard en verkondigd is geworden door de apostelen en later weer door degenen die hen gehoord hebben, om zo te zeggen. Maar ik heb je al een paar maal voorgehouden dat in werkelijkheid het gaat om het werk dat de Heer nu aan ons en in ons doet. Dat is niet een werk dat hij rechtstreeks doet aan of in ons praktische leven, maar het is een werk wat hij doet door het inbrengen van het woord in onze harten. Doordat hij ons leidt in heel de waarheid, waarna dat inwonende woord, dan wel de inwonende geest, zijn werk in ons zou doen. En dat werkt wel degelijk uit in de praktijk. Een praktijk, levenspraktijk van gelovigen die hier met één uitdrukking steeds gekenmerkt wordt. Er wordt gezegd dat wij de broeders zouden lief hebben. Maar het is volkomen gelijk aan dat wij het woord Gods bewaren. Niet omdat het echt identiek is, maar omdat het laatste het gevolg is van het eerste. Namelijk daar waar wij het woord Gods bewaren, zullen wij de broeders lief hebben. En andersom wordt vastgesteld, als wij de broeders lief hebben, dan kennen wij hieruit dat wij het woord Gods bewaren. Enzovoort. Want het werkt daarna naar beide kanten. Het is een wisselwerking. Het een gaat ook niet zonder het andere. Dat kan ook niet nalaten. Meteen aan het begin van de avond nog eens op te merken dat weliswaar het een en ander begint bij het aanvaarden van de Bijbelse boodschap, in het bijzonder van het evangelie. Maar als het niet uitwerkt op een of andere wijze, als we niet bereid zijn om onze levens daaraan ondergeschikt te maken, zal het daar dan ook bij blijven en zal onze kennis van de waarheid ook nooit groter worden. Ik zeg het nu maar wat zwart-wit en misschien wat voorbarig, maar ik ben er stellig van overtuigd dat de schrift dat precies zo leert. En andersom, naarmate wij bereid zijn om onze levens aan de Heer en daarmee aan zijn woord te onderwerpen, zal hij dat woord ons ook kenbaar maken en zal hij ons daarin leiden. Ook dat kwamen we vorige keer even tegen in Johannes 8, Evangelie van Johannes hoofdstuk 8, uiteraard. Wij zouden de waarheid verstaan en de waarheid zou ons vrijmaken. Vrijmaken van de slavernij van de zonde, maar dat op zich is negatief. Ik bedoel niet dat ik het afkeur. Ik bedoel, het is negatief. Het maakt ons vrij van de macht der zonde. Maar daarna blijft er niks over. Het positieve namelijk aan de andere kant is dat wij beheerst zullen worden, dan wel geleid zullen worden door de Heer zelf. Door zijn woord, door zijn geest, of hoe het maar heten mag. En langs die weg worden wij in de praktijk bevrijd van de macht der zonde. Ik kan niet nalaten dat met grote nadruk te zeggen, want het niet meer zondigen, of het niet meer beheerst worden door de zonde, of het bepaalde dingen nalaten, brengt ons hooguit, in het gunstigste geval, tot totale inactiviteit. En dat is ook gewoon de dood. Dat doen we niks meer. Dat werkt dus niet. Strijden tegen de zonde op zich heeft dus in de praktijk geen enkele zin. Brengt de mens tot niks. In de praktijk is dat gewoon de werking van de dood dan. Dan moet iets anders tegenover staan. En dat zou gepropageerd worden, zou bewerkstelligd moeten worden. Dat is onze dienst aan de Heer, onze trouw aan het woord. Kortom, ons leven uit geloof met alle praktische consequenties van dien. Dat is waar het om gaat. Misschien mag ik me nog even een vrijheid veroorloven, nog even aan het begin van de avond, voordat ik echt weer op die teksten inga. Ik vind hem namelijk belangrijk genoeg. Ik blader namelijk naar een uitspraak uit Romeinen hoofdstuk 8, meen ik. Nou ja, ik neem hem uit Romeinen 8, vers 2. Hij wordt eigenlijk al eerder uiteengezet in hoofdstuk 7. Maar in hoofdstuk 8 wordt hij fundamenteel samengevat. In vers 2, waar staat, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt en maakt mij nog steeds vrij. Alleen kun je dat in het Nederlands niet goed meer zien. Maar dat is echt de betekenis van de term. De wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft, tegenwoordige tijd, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Ik vind het een belangrijke uitspraak, want enerzijds leren wij in de schrift, en het is ook volstrekt schrift, tuurlijk, dat heerschappij van de wet, want daar gaat het over, de wet der zonde en des doods is gewoon de wet, zoals in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid toegelicht. Wel, die wet, daarvan staat dat de heerschappij van de wet beëindigd is geworden door de dood van de Heer Jezus. Christus is namelijk het einde der wet. Dat werd al een paar hoofdstukken eerder trouwens ook gezegd. Dat is heel fundamentele waarheid. De Heer Jezus stierf en maakte daarmee een eind aan de heerschappij van de wet als zodanig. Maar dat is de leerstellige theorie. Dat is een pleonasme, leerstellige theorie. Dat is puur theorie. Het is interessant om te weten, maar zo wat. Want u en ik weten dat heel wat mensen, gelovigen zowel als ongelovigen, in de praktijk onder de heerschappij van de wet leven. Ze menen ook dat het zo moet. Sommigen menen niet dat het zo moet, maar hebben geen alternatief. En leven dus toch onder de wet. Niettemin zegt de schrift dat de dood van de Heer Jezus een einde maakte aan de wet. En zelfs een officieel begin maakte, in zekere zin althans een begin maakte aan het nieuwe verbond enzovoorts. Maar het hele punt is dat in de praktijk, en dat is de volgende fase, dat in de praktijk de heerschappij van de wet pas beëindigd wordt, daar waar de gelovige leert te leven onder het nieuwe verbond in plaats van onder het oude. Ik kan dat makkelijk zeggen, want de praktijk is gewoon zo. Daar hoef ik niet eens een bijbeltekst mee aan te halen. Het is gewoon zo. Er zijn mensen genoeg die geloven in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus enzovoort. Geloof ik dat ze behouden zijn, maar leven onder de wet. Begrijp je me goed? Ook in wat officieel heet evangelische kring komt dat ontstellend, voor mij in ieder geval ontstellend veel voor. En men zegt het ook gewoon zo. Men leeft onder de wet, wel degelijk. Nou ja, waar men de wet overtreedt is dan wel weer vergeving. Maar het is toch het uitgangspunt, zou ik maar zeggen. Is dat de basis voor het praktische leven. De wet. Dus die heerst dan toch. Maar het punt is dat weliswaar theoretisch, leerstellig, dat is ook zo. De heerschappij van de wet van Gods wegen beëindigd is geworden door de dood van de Heer Jezus. Maar dan die weg dat veel mensen toch geen alternatief hebben. We weten niks anders. Hoe moet je dan leven? En leven dus onder de wet. Je kan 100 keer uit de schrift aantonen dat zo niet moet. Dat onbijbels is, maar waar men geen alternatief kent, waar men geen alternatief ook geleerd wordt. Komt er dus verder niks van terecht. En dan is het waar dat door de dood van de Heer Jezus de heerschappij van de wet en daarmee de heerschappij van de zonde trouwens beëindigd is geworden. Maar in de praktijk betekent het niks. Maar het punt is gewoon dat in de praktijk de apostel Paulus hier in Romeinen 8 vers 2 dan ook zegt de wet des geestes des levens in Christus Jezus. En dat is het nieuwe verbond. Verbond des geestes heet het trouwens ook in 2 Korinthe 3. De wet des geestes en dus des levens, het nieuwe verbond, in Christus Jezus, want die is de middelaar van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt en doet dat nog steeds, is de strekking van de uitdrukking, van de wet der zonde en des doods. Dat is een praktische kwestie namelijk. Pas waar wij leren te leven uit de genade, dat is immers het nieuwe verbond, pas daar zal de heerschappij van de wet ook in de praktijk teniet gedaan worden. Dat is een praktische aangelegenheid. En dat zou dus in de praktijk onderwezen moeten worden. En daarna keer ik terug tot de schrift en zeg, nou ja, in de schrift, in al die nieuwtestamentische brieven, beginnend bij deze Romeinenbrief, wordt dat onderwezen. Echt niks anders. In vaak heel krasse bewoordingen. Maar het is een praktische zaak. Het enige probleem wat er werkelijk aan verbonden is, en dat is dus ook een praktisch probleem dat eraan verbonden is, is dat als wij zelf zouden leven uit genade, betekent het tegelijkertijd dat we ook op anderen, niet alleen op onszelf niet, maar ook op anderen geen wet kunnen en mogen opleggen. En dat is nogal problematisch, blijkt in de praktijk. Maar ja. Want dat betekent dus dat je al je rechten verspeeld hebt. Als je uit genade leeft. Dan ben je rechten kwijt. De rechten die je aan een wet zou ontlenen namelijk. Die rechten. We hebben wel rechten. Natuurlijk hebben we wel rechten. En voor zover ons onrecht gedaan wordt, zal de Heer ons recht doen. Vermoedelijk pas in de toekomst. Meestal pas in de toekomst, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het persoonlijk niet zo'n punt. Hè? Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Kun je maar het beste hebben dat je je recht pas krijgt in de toekomst. Dan blijft het ook meteen, zal ik maar zeggen. Hè? Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar het is wel degelijk het probleem. Namelijk dat wij niet rechten hebben hier, althans niet wettige rechten. Maar wij hebben verplichtingen. Ook op aarde, ook naar aardse maatstaven, want daar waar wij zelf uit genade leven, hebben wij het eventuele recht dat wij wellicht hadden, verspeeld om anderen wetten op te leggen. Wij kunnen dus aan anderen ook geen eisen meer stellen en wij kunnen dus ook niet over anderen heersen. Daar zit het echte probleem. Want het mag dan oppervlakkig gezien een leerstellig probleem lijken, die kwestie van wet of genade. Ik ben langzamerhand volkomen van mening dat leerstellig daar helemaal geen enkel probleem over kan bestaan, omdat de schrift daar bijzonder, maar bijzonder duidelijk over is. Het echte probleem is gelegen de gezindheid van de mens en dus ook van de gelovigen. Hij is niet bereid om die genade te laten heersen. Hij wil wel een beroep doen op genade voor zichzelf, bij gelegenheid, als hij het nodig heeft. Maar dat is nog wat anders dan dat het algemene levensbeginsel zou zijn. En toch, daar gaat het over. Want de volgende fase is dan ook, begint dan hier met het leven onder het nieuwe verbond. Dat pas maakt mij vrij van het leven onder het oude verbond. Dat is wat Romeinen 8 vers 2 zegt, wat de apostel daar schrijft. Maar het is precies waar 1 Johannes het over heeft, dat wil zeggen waar Johannes het over heeft in zijn eerste brief. Want het gaat er niet om dat wij rechten zouden hebben, het gaat erom dat wij zouden liefhebben. En liefhebben, en ik blijf dat herhalen, liefhebben is in de praktijk niet rechten doen gelden, liefhebben wil zeggen dienen. Dat is de betekenis van de term. En dat heerst dus, dat is een heersend beginsel. Daarmee kom ik wel degelijk terecht, logischerwijze, parallel aan wat Johannes zelf uiteenzet, kom ik wel degelijk terecht bij de uitspraak van vers 16, waar we vorige keer in zijn blijven steken. Hieraan hebben wij de liefde gekend, en daarmee dienstbaarheid ook gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, met als gevolg dat ook wij onze levens zouden stellen voor ons. Dat wil zeggen voor ons als gelovigen. En als ik voor ons gewoon invul de gemeente, dan wordt het iets makkelijker te zeggen. Zoals hij zijn levens gesteld heeft en nog steeds stelt, dus ook, hè, voor de gemeente, zo zijn wij schuldig onze levens te stellen voor de gemeente, namelijk voor de broeders. Wij zijn namelijk schuldig, niet om elkaar wetten op te leggen of iets dergelijks. Wij zijn namelijk schuldig om elkander te dienen. En dat naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf, van wie gezegd wordt en geleerd wordt ook uitgebreid, dat hij ons dient. Want het tegenwoordige werk van Christus is een werk aan de gemeente en ten behoeve van de gemeente. Zonder enige uitzondering. Alles wat de Heer in onze dagen doet, is gericht op de roeping, de bouw, hoe het maar heten mag, de bouw van de gemeente. En daarom, voor zover wij betrokken zouden zijn in het werk des Heren en dus de Heer zouden dienen, kan het alleen zijn in ons deel hebben aan dat werk des Heren. Dat is dus een werk ten behoeve van de gemeente, tot opbouw van de gemeente. Het is ook inderdaad een dienend werk. En daarna komen wij uitgebreid terecht. Dat is ons altaar, broeder. Ja. Wij hebben een altaar. Ik weet niet of ik het hier al eens aangehaald heb. Ik heb het kort geleden ergens aangehaald, maar ik weet niet meer waar het was. Uit Hebreeën 13. Nee, het was niet hier, dacht ik. Wij hebben een altaar. Staat daar. En daar eten wij van, staat er bovenin. Die kennen jullie toch? Kennen jullie niet? Nee? Prachtig, nee, het is een hele moeilijke zin. Ik aarzel altijd om hem op te zoeken, want dan moet ik veel meer uitleggen. Maar goed, laat ik hem dan maar. Nee, ik zal het eens anders doen deze keer. Ik zal het eens anders doen. Ik hou u eerst voor 1 Korinthe 10, want dat is bekend. In ieder geval, Paulus doet alsof het bekend is. En zegt, want u weet toch waar die hoofdstukken over gaan? 1 Korinthe 10, en wat er verder volgt van 1 Korinthe. Daar zegt de apostel dat wij als gelovigen leden zijn weliswaar van één samenleving, maar dat is niet de wereld, de maatschappij. Zoals de Korinthiërs abusievelijk meenden, blijkbaar. Vandaar dat de apostel zich nogal scherp richt tot deze Korintjes. Maar, zegt hij, je maakt wel deel uit van een gemeenschap, maar dat is niet de wereld. En die gemeenschap wordt ook niet geregeld of beheerst door wereldse normen of maatstaven of wetten of filosofieën. Of wereldse wijsheid, dan ben ik helemaal terug in 1 Korinthe 1. Maar je maakt deel uit, wij als gelovigen maken deel uit van een andere samenleving. Dat is namelijk de gemeenschap der gelovigen, waar dus 1 Johannes het ook uitgebreid over heeft. Hè. Wij maken deel uit van het lichaam van Christus en daar hebben wij verantwoordelijkheden in. En die gemeenschap wordt niet beheerst door wetten of iets dergelijks. Of voorschriften, die wordt beheerst door het woord. Wordt beheerst door het voedsel wat wij gezamenlijk nuttigen. Dat is het woord. En dan zegt 1 Korinthe 10. Nou ja, ik zal het anders zeggen. Dan neemt 1 Korinthe 10 het voorbeeld van het avondmaal. Bij nader inzien in onze dagen schijnt dat of blijkt dat een ongelukkig voorbeeld te zijn, omdat nauwelijks nog iemand weet wat het avondmaal eigenlijk betekent. Daar is ook een goede reden voor. Men heeft de betekenis weggeredeneerd omdat men de consequenties ervan niet wenst te aanvaarden. Als ik dan even een korte samenvatting mag geven van de de theologische geschiedenis. Zo steekt hij ongeveer in elkaar. Men heeft de betekenis ervan weggeredeneerd, omdat men de consequenties ervan niet wil aanvaarden. Nee, de Heer zegt, drinkt alle eruit. En de pastoor zegt, voor u alle. Ik bedoel, dan ben je dus de betekenis al kwijt. Toch of niet? Nou, laat maar zitten. In elk geval, de apostel legt het niet uit, hè. Kijk, bij andere gelegenheid zeg ik weer, hier in 1 Korinther 10 vinden we het enige vers in heel de Bijbel waarin gewoon zwart op wit gezegd wordt wat het avondmaal betekent. Dat zeg ik meestal. Nu zeg ik, ook dit vers legt het niet uit. En er is een goede reden voor, nee, de betekenis blijkt er wel uit. Maar er is een goede reden voor, er valt niks aan uit te leggen. En dus zeg ik nu ook maar, als tot verstandigen spreek ik, 1 Korinther 10 vers 15, maar die kunt u allemaal uit het hoofd vinden natuurlijk, hè. 1 Korinther 10 vers 15, als tot verstandigen spreek ik, we doen net alsof het publiek verstandig is, hè. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. Zeg maar zelf. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet gemeenschap des bloeds van Christus? Zie je de uitbeelding van dat men deel heeft aan het leven, bloed, het leven van Christus? Is dat niet zo? Ja. En om er onderuit te komen heeft men toen bloed maar van betekenis laten veranderen. Ik zeg het wat oneerbiedig en wat lom natuurlijk. Misschien doe ik enkele mensen onrecht. Maar in het algemeen, ik denk dat dat de gang van zaken geweest is. Historisch. Niet in uw denken, maar wel in de geschiedenis zo. Is dit niet een gemeenschap? Gemeenschap is sowieso leven trouwens. Is het niet een gemeenschap met het leven van Christus? Is dat niet zo dan? Wijn is toch ook bij het voedsel? Nou, Nederland niet, maar de meeste andere landen wel. Hoort bij op tafel. Toch? Dat is toch leven? En de maaltijd is toch gemeenschap? Of zijn we het allemaal vergeten? En de maaltijd is toch een feest? Daar zoek je bij wel. Er valt niks. Ik weet nooit wat ik daar aan moet uitleggen. Dat is nou eenmaal zo. Ik kan toch moeilijk met u het woord maaltijd in de Bijbel opzoeken. Ja, dat kan wel hoor, maar dat neemt zoveel tijd, hè. De maaltijd is altijd een uitbeelding van gemeenschap. Toch? En als je iets te vieren hebt of zo, of die gemeenschap wil beleven en je weet niet hoe, dan ga je samen eruit eten. Chinezen van mijn part of wat, maar tegenwoordig weer populair. Ik weet niet wat tegenwoordig erg in is, maar dan ga je toch samen eten of zoiets. Dat is toch zo? En geen feestje zonder een gemeenschappelijke maaltijd. Ik bedoel, dat is toch de gemeenschap die men beleeft. Dus als zakenlui komen bij elkaar, gaan samen dineren en in de envelop zetten ze even een handtekening onder een paar stukken. En dan is die gemeenschap, zal ik maar zeggen, die overeenkomst ook geregeld. Maar er hoort een maaltijd bij. Kon je tot voor kort nog aftrekken van de belasting ook, want het werd als noodzakelijk geacht. Ja, dat hoort zo, dat is in alle culturen zo. Maaltijd is gemeenschap, leven. In de Bijbel, in ieder geval het Nieuwe Testament, is het woord voor maaltijd zelfs hetzelfde als het woord voor een bruiloft. Er komt gemeenschap tot stand. Vandaar dat we nogal abusievelijk vele malen lezen over een bruiloft in een gelijkenis, terwijl het in werkelijkheid gewoon maar gaat om een maaltijd. Maar het maakt niet zoveel uit, de betekenis blijft gelijk. Alleen bij de maaltijd ga je niet meteen op zoek naar de vraag wie is de bruidegom en wie is de bruid. Dan ben je van dat probleem ook af. Nou goed, laten we zeggen, een maaltijd, het is toch gewoon zo? En het brood dat wij breken en dus uitdelen, want daartoe wordt het gebroken, allemaal stukje, u kent toch de geschiedenis daarvan? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Dat drukt het toch uit, die maaltijd? En dan vers 17, nadat we beide vragen met ja hebben beantwoord, zegt de apostel, want inderdaad, het is één brood. En op gelijke wijze zijn wij, hoewel wij velen zijn, één lichaam. Het waren misschien vele stukjes brood, maar het is één brood. En wij allen zijn één lichaam Zoals wij ook allen eens broodsdeelachtig zijn. Voor de typologische betekenis zeg ik altijd, blijft het brood dus gewoon heel uit één stuk. Kan niet missen, staat gewoon in de Bijbel. Dat wil zeggen, van daar maken we deel van uit. En dan verder, vers 18, want zo kom ik erop. Kijk nou eens naar Israël, naar het vlees. Het vleeselijk Israël. Heb je dan ook een geestelijk Israël? Blijkbaar wel. Ik kan nooit nalaten dat erbij te zeggen. En ik zeg het erbij juist omdat in de discussie over de vraag of er zo'n geestelijk Israël bestaat, dit vers nooit aangehaald wordt. Om een of andere reden. Men komt altijd terecht bij Galaten 6. Het Israël Gods. Is dat de gemeente of niet? Daar gaat dan de discussie over. Meer termen vindt men niet. Maar op grond van dit vers kom je dus meteen tot de conclusie. Jazeker is er een geestelijk Israël. Dat zijn de Corinthiërs namelijk. En wij dus ook. Maar hij zegt, kijk nou eens naar het vleeselijke Israël. Natuurlijk Israël. Natuurlijk Israël. Weer een vraag. Namelijk, hebben niet degene, dat wil zeggen, het is toch zo dat degene die de offeranden eten, gemeenschap hebben met het altaar. Nou, het is in de eerste plaats de verwijzing naar bijvoorbeeld het spijsoffer, waarbij bijvoorbeeld één brood gebakken werd. Eén brood. En dat werd dan gebracht als spijsoffer tot de Heere. Andere offers ook op, maar via dat brood kom ik vanzelf bij dit spijsoffer terecht. En lees het maar eens na in Leviticus 2, wat de spijsoffer betreft, lees het maar eens na. Het offer wordt gebracht naar de Heer, maar dan wordt het ter hand gesteld van de priester. En wat doet de priester? Neemt een deel daarvan, brengt het op het altaar en het wordt verbrand of zo. Lieflijke reuk den Heeren. En de rest van dat offer, in dat geval van een brood, wordt opgegeten. Wordt gegeten door de priesters. Het was allemaal voor de Heer bestemd. Maar een belangrijk deel van wat voor de Heer bestemd was, wordt door de Heer weer gegeven, want zo zit het verhaal in elkaar, wordt door de Heer gegeven aan degene die de dienst plegen. Want zij zouden, de priesters, zij zouden namelijk leven, eten, zij zouden leven van hun dienst aan God. En dus eten ze een deel van het spijsoffer, maar van andere offers ook. Van offerdieren ook dikwijls. Een flink deel van de offerdieren komt inderdaad niet op het altaar. Of wordt als het ware van het altaar af weer gegeten door de priesters. Dat is het idee. Men zou kunnen zeggen, de priesters zitten bij de Heer aan tafel. En ik bedenk het niet, want dit soort uitdrukkingen staan vele malen in de Bijbel. We lezen nogal eens van iemand die bij een ander van de tafel at. En het is lang niet altijd letterlijk de tafel, in de meeste gevallen zelfs helemaal niet. Maar als iemand eet van de tafel van een ander, betekent dat in de Bijbel gewoon dat die ene door die ander wordt onderhouden. Is dat niet moeilijk? Hoe was dat? Was dat niet het verhaal van Mephibosheth, die at van de tafel van David? Zo, dat weet ik veel. En Daniel en zijn vrienden zouden eten van de tafel van Nebukadnezar. Maar dat betekent niet dat ze bij hem aan tafel zaten in dezelfde kamer met diezelfde tafel met die vier poten eronder. Maar dat betekent dat ze onderhouden werden door de koning. Aten van zijn tafel. En waar de priesters onderhouden werden door de Heer zelf, aten ze dus van de tafel des Heren. Overdrachtelijk gesproken, maar wij gebruiken de uitdrukking altijd overdrachtelijk, dus dat maakt geen verschil. Ze aten van de tafel des Heren. Wie? Degene die de Heer dienden, aten van de tafel des Heren. En bij nader inzien, broeder, inderdaad, heet de tafel dus een altaar. Dan heb je alles in één keer gezegd. Want dan is meteen bepaald op grond waarvan men eet van de tafel des Heren. Op grond van de dienst aan de Heer namelijk, want het altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. En als men eet van het altaar, wil zeggen dat men leeft van de dienst aan de Heer. Prachtige uitdrukking. Mooie taal is dat, hè? Ja. Maar de vergelijking wordt gemaakt met het oude verbond. En als het dus staat, de priesters toch, degene die de dienst pleegde, die aten toch van het altaar en hadden zo'n gemeenschap met de Heer. De volgende vraag is, hoe denk je dat wij leven in gemeenschap met de Heer? Wel, door hem te dienen. En in de praktijk, wij brengen niet af en toe een offer. Wij offeren onszelf, weet u nog, Romeinen, het duurde wat lang vanavond, maar na een half uur ben ik dan toch bij Romeinen 12 weer. Hè. Wij brengen onszelf als levend offer. Ik kom er straks wel op terug. Wij geven onszelf als levend offer aan de Heer. En wat blijkt? Wij krijgen een aanzienlijk deel terug. Maar nu van de Heer. Het is ons eigen leven, maar we ontvangen het van de Heer. Wij brengen het eerst bij de Heer en daarna geeft hij het ons terug. En onderhoudt ons. En dan hebben we werkelijk leven. Daar kom ik straks op terug. Maar het gaat om dat altaar. Onze broeder noemde dat woord altaar. Dus nou ja, dan neem ik die route maar even. Hebben niet degene die de offerande eten gemeenschap met het altaar. Let op dat er al twee maaltijden waren. De een, het avondmaal. Het ander, de maaltijd van de priesters. Maar ze worden met elkaar vergeleken. Want het is eigenlijk hetzelfde. Men ontvangt leven, brood en wijn, men ontvangt leven van de Heer op grond van de dienst aan de Heer. In de praktijk. Niet, men wordt wedergeboren omdat men de Heer probeert te dienen. Het gaat erom dat we in de praktijk leven ontvangen. Nadat wij kinderen God zijn geworden. Van de Heer. Nadat wij eerst tot priesters zijn gemaakt. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Nadat wij eerst wedergeboren zijn, zal ik maar zeggen. Dienen wij de Heer en hij geeft ons leven. Dat is die genade, gift Gods uit Romeinen 6. Maar ik durf op Romeinen 6 nou niet meer terug te komen. Ik ben er al zo vaak geweest de laatste weken. Hier in uw midden. En daarna krijgen we nog een maaltijd. Zodat de betekenis niet misverstaan kan worden. Dat is namelijk in het volgende vers, vers 19 en 20. En in bijzonder vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt. En de uitleg die erbij nodig is, is dit. Dat wat die heidenen offeren aan de demonen is in de eerste plaats en veruit in de eerste plaats de maaltijd. De maaltijd. En niet in de laatste plaats daarbij de wijn. Want u weet toch hoe dat ging bij de Grieken in Bijbelse tijd. En over de hele wereld eigenlijk. Men bereidt de maaltijd. Men biedt de hele maaltijd aan de goden. Dan wel de afgoden of hoe wij ze maar noemen willen. Wij kennen ze toch niet, dus maakt mij ook niks uit. Maar men biedt de hele maaltijd aan de afgoden. En daarna eet men toch niettemin zelf op. Dat is een goede reden voor de demonen, hebben er toch niks aan. Hè? Nou goed, laat me zitten. Die zijn er toch niet bij gebaat, maar het is symboliek. De symboliek van het verhaal is dat de maaltijd, ook in de Bijbel, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, uitbeelding is van het leven als zodanig. Het bereiden van de maaltijd is namelijk de uitbeelding van heel het leven, want eigenlijk zijn we heel ons leven bezig met de maaltijd te bereiden. Symboliek. Sorry. Vandaar dat de Heer prijs stelt op een spijsoffer. Wij bereiden de Israël bereiden een maaltijd en biedt hem de Heer aan. Dat is de uitbeelding van hoe men zijn leven aan de Heer wijdt. Maar de heidenen kenden dezelfde symboliek ook. Er is niks moeilijks aan. De maaltijd wordt bereid en wordt geofferd aan de goden. Voor dat doel heeft men dan ook in huis één tempeltje staan op de schoorsteenmantel of weet je veel waar. Maar zoiets. Het wordt aangeboden aan de goden en daarna wordt het met dank van de goden weer aanvaard en eet men het zelf op. Men heeft het zelf bereid, maar niettemin ontvangt men het van de goden. Maar daarna kom ik terug op het avondmaal. Het is geen hele schennis, ze staan hier ook gewoon op rij. Kom ik terug bij het avondmaal. Eerst bij die priesters dan maar de weg terug. Ze bieden het aan God en daarna krijgen ze het van God terug en eten het zelf op. Grotendeels althans. En wat het avondmaal betreft, wel iemand van ons moet op een of andere wijze de wijn en het brood van huis meenemen en de tafel hier dekken in de zaal enzovoort. Dat wil zeggen, we hebben het zelf meegebracht eigenlijk. En niettemin noemen we het de tafel des Heren. Al was het onze eigen tafel, bij wijze van spreken. Maar we noemen het de tafel des Heren, toch? En we nemen brood en wijn enzovoort. Maar wat het uitbeeld lijkt me duidelijk genoeg. Het beeld uit wat we van de Heer ontvangen, maar wel op basis van dat wij de Heer dienen. En zo was dat met de priesters onder het oude verbond, zo was het met de heidenen in de dagen van deze Corinthiërs. En dat was het avondmaal ook uitbeeld. Dat wij namelijk heel ons leven van de Heer ontvangen op basis van onze dienst aan Hem. Op basis van onze dienst aan Hem. Daar gaat het over. Op basis van dat wij functioneren als leden van de gemeente. En hoewel wij vele leden zijn, is er maar één lichaam. En we kunnen niet op elkaar zeggen, ik heb u niet voor nodig. Ik heb een bladje omgeslagen, zit in hoofdstuk 12 vers 21, willekeurig zomaar. En we zullen elkaar tot hand en voet zijn, enzovoort. We hebben een functie in dat lichaam. En op die basis hebben we deel aan brood en wijn, en aan het praktische leven en werk van Christus. Want dat is wat vlees en bloed is of voorstelt. Het praktische leven van de Heer in onze dagen. En wij noemen het een tafel. Wij noemen het de tafel des Heren. Ik zou niet ongelukkig ermee zijn als we het zouden noemen het altaar des Heren. Want wij zijn priesters, gemaakt tot priesters van het nieuwe verbond. En daar leven wij van. Op grond daarvan geeft Hij ons leven. En we eten dus van een altaar. En dat staat in die tekst die ik aanvankelijk eigenlijk zou genoemd hebben met die moeilijke zin. Dat is in Hebreeën 13. En terwijl wij daar naartoe bladeren, kan ik natuurlijk wel even uitleggen dat heel Hebreeën 13, of heel Hebreeën bedoel ik te zeggen, één grote oproep is om te komen tot dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. En tot onderwerping niet aan de troon der wet, maar de troon der genade. Niet tot onderwerping aan Mozes of aan Aaron, maar tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, degene die op de troon zit. En dat alles nadat onze harten gereinigd zijn geworden, enzovoorts. En vandaar dat kom ik zo dus makkelijk weer terug in 1 Johannes 3. Hè? Nou goed. Maar Hebreeën 13 dan, helemaal aan het eind van de brief, die één grote oproep is tot leven uit geloof, en dus uit genade, en dus niet onder de wet, maar onder het nieuwe verbond. Heel aan het eind van die brief, in hoofdstuk 13, vers 10, Hebreeën 13, vers 10, staat, wij hebben één altaar, van het welk geen recht, macht is namelijk recht, van het welk geen recht hebben te eten degene die de tabernakel dienen. In het verband van deze brief, degene die de tabernakel dienen zijn degene die leven onder het oude verbond. Maar wij hebben een dienst onder het nieuwe verbond, zoals 12 hoofdstukken lang uiteengezet is. En wij, dat die dienst wordt voorgesteld door dat altaar. Want een altaar is de uitbeelding van dienst. En we eten ervan. Wij hebben een altaar waarvan wij recht hebben te eten. Maar niet degene die zich stellen onder de wet. Dat is de strekking van vers 10. En daarna naadloos eraan vast met een nog lastige zin in vers 11. Die lees ik niet eens, want dan moet ik hem gaan uitleggen en dat wou ik maar toch maar even niet doen. Ik praat er maar gewoon overheen als het ware. De gedachte is namelijk dat dit altaar dat wij hebben, waarvan we eten, staat namelijk niet in de legerplaats, want daar dient men de wet, dus de tabernakel, tamelijk letterlijk. Maar wij hebben een altaar dat zich bevindt buiten de legerplaats. En daarna haalt de apostel in één zin, ik vind het razend knap, maar hij haalt in één zin aan dat toch een belangrijk deel van die offers enzovoort verdween buiten de legerplaats. Dat is toch wel aardig. En ik herinner mij trouwens een gelegenheid waarbij heel de tabernakel en daarmee het altaar inderdaad stond buiten de legerplaats. Toen ging de hele tabernakel uit de legerplaats van Israël weg en werd daar buiten in de woestijn opgesteld. Toen was de vraag, nou wie de Heer wil dienen, die kan komen. Kon het volk zich daar verzamelen, maar men moest dan wel de lege plaats uitgaan. En dat is inderdaad wat op ons van toepassing gebracht wordt hier. En daar hebben wij een altaar en let op dat erbij staat, wij hebben het recht daarvan te eten. Want de aardigheid is, en wij moeten daarop terugkomen, ik weet nog niet in welke volgorde vanavond, maar de aardigheid is dat waar wij onze levens en dus onze lichamen offeren aan de Heer, geeft hij ons juist leven. Onder het motto, wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar andersom, wie zijn leven zal willen verliezen, weggeven, dat is niet sterven. Dat heeft men ervan gemaakt, dan ben je het weer kwijt, de hele gedachte weer kwijt. Wie zijn leven zal willen beschikbaar stellen dan, laat ik het dan zo zeggen, dat is niet sterven. Maar wie zijn leven zou willen verliezen, beschikbaar stellen enzovoort, wie niet voor zichzelf maar voor anderen zou willen leven, die zal zijn leven behouden. Die zal juist een eigen leven hebben. En een eigen identiteit, zal ik maar zeggen. Nou goed, ik kom er later wel op terug, maar dat is het idee wat hier naar voren gebracht wordt. Daar waar wij de Heer dienen, geeft hij ons praktisch leven. En een eigen leven wel te verstaan. Dus je zoekt naar inhoud voor je leven, maar dat zeg ik zo vaak, als je zoekt naar inhoud voor je leven, dan zullen je leven op moeten geven. En dat betekent niet sterven, maar dat betekent aan de Heer geven. En hij doet er dan wat mee, en dan hebben we echt leven. Ja, dat meen ik echt. Ik prijs me nog altijd gelukkig dat ik dit werk mag doen. Alhoewel, nou ja, loopt een bandje mee, dus ik zal niet te veel zeggen. Maar om te zeggen dat het altijd zo lollig is, nee, dat echt niet. Maar bij nader inzien, ik ben toch maar blij dat het mag. En dat het kan gebeuren, want het geeft inhoud, zinnige inhoud. Op een of andere wijze dan geeft het zinnige inhoud aan het bestaan als zodanig. Bij alle ellende die er daarnaast het leven te bieden heeft, zal ik maar zeggen. Dat meen ik echt. Dan heb je pas echt leven. En dat geldt, dat principe geldt voor ieder van ons, hoor. Nou, in elk geval, wij hebben zo'n altaar. Maar daarna kom ik naadloos terug, even maar, in 1 Johannes 3. Want daar staat, in vers 16... Hieraan hebben wij de liefde gekend. En dan weten we wat liefde is. En u weet, liefde is leven. U weet wel, hè? Leven, lieven, loven. Hè? Van mevrouw Olifant Joch, hè? Ja. Nou, wellicht. Maar laat me zitten. Maar dan staat hieraan hebben wij de liefde en daarmee het leven gekend. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En dat betekent niet dat hij voor ons...